Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty, het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien, maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit eigenlijk de enige constante factor in mijn leven, Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, het is extreem verslavend, maak je zelden tot nooit een leuker mens en zorgt voor meedogenloze industrie. Dave Chappelle zei het al, cocaine is a hell of a drug. En toch lijken we als nooit tevoren te snuiven. Reden genoeg om het over coke te hebben. Hoe staat het met ons cokegebruik? Moeten we snuifschaamte hebben? En kan coke niet beter gelegaliseerd worden? Is dat überhaupt mogelijk? Enorm veel vragen die we allemaal gaan proberen te beantwoorden.
Ja.
Maar eerst de actualiteit.
Ik heb een soort gek medelijden elke keer als ik nu iemand met een Van Moof zie fietsen.
Ja. Ja.
Het is toch het gevoel van jij geloofde er ooit in.
Ja.
En nu ben je alleen met je fiets.
Ja. Dat jij vindt het eigenlijk zielig.
Ja, ik vind het zielig. Nou, ik kan het ook niet zielig vinden, want je kan geen medelijden hebben met mensen die 3000 euro uitgeven aan een fiets, eigenlijk. Maar een beetje meewarig gewoon. Ja.
Ja, de vraag is hoe dat opgelost gaat worden met die sleutels natuurlijk. Dus of het faillissement, want daar hebben we het over.
Ja.
De kogel is door de kerk. Zojuist op deze opnamedag is bekend geworden dat er een interne e-mail is gelekt.
Ja.
Waarin staat dat ze toch echt nu echt failliet zijn.
Ja, dat de oprichters van VanMoof hebben gezegd van we zijn failliet.
Is klaar.
Is klaar, ja. En ook wel echt heftig, hè. Dus mensen die een fiets hadden besteld en die al betaald hadden voor die fiets, krijgen hun geld niet terug.
Ja, dus de curator gaat nu...
Ja.
Die wordt nu
je moet gewoon een schadeclaim indienen dan.
Ja, maar ga maar achter in de rij staan.
En wij gaan ook nu meteen zeggen in deze podcast, er wordt geboord.
Er wordt enorm veel geboord.
We proberen om het boren heen te praten, maar het lukt gewoon niet. Dus af en toe ga je een boormachine horen.
Dat is een mooi van curators bij een faillissement. Wie denk je dat de eerste die betaald is?
De curator zelf?
Ja.
Leuk beroep, curator.
En dan de Belastingdienst en dan de bank en dan
de consument.
De ja, en dan heb je nog de leveranciers die veel grotere vorderingen open hebben staan. Dus die consument...
Maar dit bedoel ik. Gewoon die mensen op VanMoof, die staan symbool voor een soort geloof in een... merk.
Democratie.
Ja, nou in een merk dat dingen verkocht als Turbo Booster en King of the Road-achtige slogans had. En die zijn nu een soort van alleen met die fiets.
Ja, je ziet mensen ook op social media, zie je mensen ook echt genieten van dit feest.
Ja, dat dus, vind ik dus ook een beetje flauw.
Ja, er is een soort van tweestrijd gaan.
En het is voor ons ook, wat gaan wij doen? Weet je wel, wij hebben dat Van Moof geluid in onze intro.
Ik denk dat dat alleen maar meer soort waarde krijgt.
Ja,
dat
jij dacht
retro.
Dat het cultwaarde gaat. Ik weet niet of dat zo snel gaat.
Ja, het wordt wel een sign of the times, wat dat betreft.
Het is sowieso een sign of the times.
Ja, het lijkt misschien is dit ook wel een soort... tijdperk wat we komen uit de teloorgang van al die digitale media uit de jaren 10.
Ja.
Dit is voor mijn gevoel ook een icoon uit de jaren 10. Ook die is nu klaar. Is dit het begin van een nieuw tijdperk?
Het voor en na van mijn hoofdtijdperk?
Nee, gewoon het voor en na. Zeg maar, ik weet niet. Het staat wel symbool voor een bepaalde tijd.
Ja, het soort einde aan een bepaald soort opportunisme of zo.
Precies.
Ja, nee, dat ben ik wel.
Oneindige investeringen die worden gedaan in allemaal niet viable producten.
En nu zullen we de Van Moos in het straatbeeld zo langzaam zien uitdunnen.
Ja. Dat er uiteindelijk nog maar één eenzame Van Moof is.
Ja. Ja.
En die, en, bij de AFAC.
Ja, en dat geluid dus geen irritatie meer bij mensen opwekt.
Nee, maar een soort nostalgie.
Rest in peace.
Vertel over je Salomon-schoen.
Ik ben heel excited deze week. Ja, ik heb een jaar geleden. Ik werk met Dekmantel samen. En ik heb een jaar of anderhalf geleden of zo geholpen met hun hele missie en visie. En toen hebben we op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken. Dit was per ongeluk, was niet een punt.
Dit was niet per ongeluk, dit was een typisch per ongeluk.
Nee, het was echt. Ik dacht van, oh ja, dat is best een goeie. Maar toen heb ik op een gegeven moment geappt naar iemand die ik ken die bij Salomon werkt.
Ja.
Van, hey, ik zie heel veel Salomons op Dekmantel.
Mm-hmm.
Volgens mij passen deze twee merken heel goed bij elkaar. Zullen we niet samen een schoen ontwikkelen? Ik dacht, ja, niet geschoten is altijd mis. Lijkt mij heel vet om een schoen te ontwikkelen. En eigenlijk zeiden ze echt vrijwel meteen, ja, is goed. Laten we het doen. En ook echt, het ging ook insane snel.
Hem eventjes. Want ik weet nog wel dat ik, denk ik, voor een van de eerste keren bij jou op kantoor kwam.
Ja, toen stond,
en toen stond hij daar al op zo'n, ja, hoe noem je dat? Op zo'n verhoging. Waarin
op een paddelstoel.
Ja, waarin een museum, zeg maar, dan een beeld van Michelangelo of zo op staat. Komt die Salomon. En ik dacht eerst dan van, is dit een soort grap? Is dit ironie?
Bloedserieus.
Maar vertel even aan de mensen wat we dan zien.
Nou, wat we hebben gemaakt. We hebben met een ontwerper uit Australië samengewerkt. En wat we eigenlijk wilden doen is, Dekmantel Festival is in het Amsterdamse bos. En we wilden het bos een beetje als kleurpalet gebruiken. Dus je ziet een kleurenpalet wat geïnspireerd is op Amsterdamse bos. En we wilden eigenlijk een soort van schoen maken die is om op te dansen. Wat nou de weersomstandigheden zijn.
Mm-hmm.
Welk terrein je ook op bevindt. Of je nou in de modder staat of op de stenen. In het water. Je kan met deze schoen gewoon door blijven dansen. Ja, dit was echt mega leuk om te maken natuurlijk. Ja. Sowieso vind ik het altijd extra leuk om een fysiek product te maken. Zo ook bij dit project.
Kunnen de mensen de schoen zelf aan?
Zeker. Je moet gewoon de veters een beetje zo uit elkaar halen en dan kan je hem open doen.
Ik bedoel, kan je hem kopen?
Ja, dat kan ook. Hij is eerst eventjes een weekje exclusief bij Dekmantel op de site te koop.
Mm-hmm.
En dan hebben we ook nog twee winkels. Eentje in Berlijn, eentje in Londen. Foodstore, dat is een hele coole winkel in Berlijn. Okay. En Trebien, ook een hele coole winkel in Londen.
Ja, dat is reden aan zich om daar naartoe te gaan.
Precies,
natuurlijk.
Of als je daar woont. We hebben daar ook luisteraars. Daar kun je hem kopen. En natuurlijk op het festival zelf. Ik vind dit gewoon, dit was echt een van mijn favoriete projecten.
Leuk. En je zit hier ook in het VSR t-shirt.
Precies.
Je bent helemaal in een
terug in een fashion gat gevallen. Ja, daarvoor voor dat t-shirt trouwens. Als het goed is, heeft iedereen nu zijn t-shirt gekregen. Ik heb al een aantal leuke reacties van luisteraars.
En wat was het? Een premium service, kunnen we wel zeggen.
Was lekker, toch?
Nee, serieus.
Doosje met logo. Ja. Was gewoon weer helemaal
opgevouwen.
Ja. En volgens mij is het ook helemaal goed gegaan qua logistiek. Iedereen heeft het juiste shirt gekregen.
Ja.
En ik wil ook daarvoor de mensen van Droplet, waar we mee hebben samengewerkt voor de productie, even bedanken. En ik hoop dat iedereen heel blij met het shirt is.
Ja, stuur eens een leuke foto van
Doe
jezelf.
Doe dat, inderdaad.
Een VSR shirt. Ik ben heel erg gefascineerd door Jonah Hill. Mm-hmm. En dan meer specifiek door de appjes die hij naar zijn ex-vriendin heeft gestuurd.
Ja,
hij
waarvan had, we allemaal hebben
die we allemaal hebben gelezen. Ja, hij had een tijdje een relatie met een surfer,
mm-hmm.
een professioneel surfer.
Ja.
Van een jaar 25, dat is een jaar uit. En inmiddels heeft hij een kind met iemand anders. Ik dacht, wow, die Jonah Hill is ook.
Dat kan snel gaan.
Ja, die leeft lekker snel door. Prima. Maar goed, wat er dus is gebeurd, is dat die ex van hem, die surfer dus, die heeft dus zijn appjes die hij naar haar stuurde in het begin van hun relatie,
mm-hmm.
nu gedeeld op sociale media. Ze zegt er niet bij dat het Jonah Hill is, maar ze zegt zo van, als een man je zo benadert.
Zegt ze dat er niet bij?
Nee, maar het is heel duidelijk dat het om hem gaat.
Ja.
Weet dat dit een red flag is, bla bla. En wat hij dan appt, is dus kennelijk aan het begin van dat ze aan het daten waren, is dat ze zei, of dat hij zei, ik wil niet dat je foto's van jezelf in bikini meer op sociale media zet.
Mm-hmm.
Best wel lastig als je surfer bent.
Ja.
Ik wil niet meer dat je omgaat met meiden met wie je vroeger, zeg maar, ging partyen, want die zijn dan een slechte energie. En hij verkocht eigenlijk al dat soort best wel, ja, beperkende
maatregelen.
Ja, maatregelen eigenlijk.
IS-achtige maatregelen.
Ja, totaal. Ja. Als een soort dat hij zei, ja, dit zijn mijn boundaries. Ja. En ik geef nu mijn grenzen. Dus ik geef nu gewoon even mijn grenzen aan.
En dit is het punt wat iedereen maakt, toch? Dat hij therapy speak misbruikt.
Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds is het dus dat hij gewoon heel onderdrukkend eigenlijk is naar haar. Mm-hmm. En dat als een soort van casual van dit zijn even wat dingetjes die ik niet fijn vind. Dat eigenlijk best wel grote dingen zijn. Ik bedoel, je kan zeggen, wat maakt het uit om geen bikinifoto's te delen? Maar eigenlijk is dat best wel veel gevraagd. Zeker als je surfer bent. En überhaupt, waarom
volgens
zou je
mij
daar
was
zo...
haar profiel voor die tijd gewoon exclusief bikinifoto's.
Ja, maar ja, dan moet je daar ook mee
dat
leven,
toch? Dat
is
ook een beetje haar baan.
Ja, precies. En het tweede is inderdaad dat hij... zeg maar van die therapieachtige woorden dus gebruikt. Dus dat hij het heeft over grenzen aangeven. Mm-hmm. En dat hij het belangrijk vindt om dit aan te geven. Weet je, omdat dat voor hem zo dan veiliger voelt of zo. Eigenlijk misbruikt hij, is de publieke opinie. Yep. Zeg maar woorden die een zweem hebben van juist voorkomendheid en verbinden. Ja. Om super onderdrukkend te werk te gaan.
En het saillante detail is natuurlijk dat hij onlangs een film samen met zijn therapeut heeft gemaakt.
Over therapie. Ja. En ik vind het enerzijds, ik vind zeg maar dit thema heel interessant. Mm-hmm. En ik vind ook grenzen aangeven, zeg maar frankly, ik kan even mensen die grenzen aangeven, daarmee demp je de gracht momenteel. Ja, ja. Maar het is, enerzijds vind ik het dus goed dat hier een discussie over is, van in welke context moet je die woorden gebruiken en hebben ze nog waarde als iedereen ze te pas en te onpas erin slingert. Maar anderzijds denk ik ook wel, moeten we dit soort privé-appjes zeg maar gaan delen?
Nou, het lijkt mij echt zeer onwenselijk als je dat doet.
Ja.
Dus ik snap echt helemaal waar zij vandaan komt. Maar hoezo de fuck moet je dat op Instagram? Ga gewoon een gesprek met hem aan.
Nou ja, zij zal dan zeggen van ja, maar ik wil andere vrouwen waarschuwen voor dit soort gedrag.
Ja, dan doe je dat lekker privé, toch?
Ja, maar op zich is het natuurlijk, het heeft wel een functie dat hier een gesprek over op gang komt.
Ja, maar het is toch vooral, zeg maar...
Het gaat
het
haar
gesprek
niet...
gaat niet per se... Het gesprek gaat over dat hij het is.
Ja, maar het gesprek... Het gaat natuurlijk wel... Het idee, of tenminste, het wordt natuurlijk verpakt als... Het gaat om meer dan alleen Jonah Hill. Het gaat om mannen die onder het mom van grenzen aangeven... eigenlijk super patriarchaal zijn.
Ja. Ja, maar...
En dat vind ik dus op zich goed.
Zeker, alleen... Ik denk dat, ik weet niet, ik weet niet of zij dat gesprek heeft aangezwengeld met deze screenshots.
Ja, I don't know. Je had een tijdje geleden ook in de Groene Amsterdammer een stuk over zeg maar de soort van de schijnfeminist. Dus gasten die dan naar buiten toe heel veel feministisch zijn, maar eigenlijk super patriarchaal en onderdrukkend als ze eenmaal in een relatie zitten.
Ja.
En je merkt dat stuk, ja, dat neemt dan echt niet zo'n vlucht als dit soort appjes. Ik vind het lastig hoor, want ik volg jou ook en ik vind het ook moeilijk. Dus van ja, privé, ik denk ook van wat privé is privé. Ja. Maar anderzijds, het brengt wel een gesprek op gang wat anders gewoon niet gevoerd zou worden.
Ja, ik zit er gewoon over na te denken. Ik vind het gewoon, ja, ik bedoel, ik kan er wat moeilijker ook over zeggen. Ik weet de details niet, weet je.
Nee.
Ik weet niet hoe
nee, daarom,
relatie
je weet
was.
De details. Dat is natuurlijk het lastige.
Ja.
Misschien dat zij ook wel vroeg aan hem van, ik wil dat je nooit meer...
Heeft hij hierop gereageerd?
Nee, volgens mij niet. Dat zou ik ook niet doen als ik hem was.
Ja,
dit gaat hem echt niet. Dit gaat hem echt niet schade brokkenen.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Omdat de wereld zo in elkaar zit. Omdat het dan nu eventjes erover gaat. Maar mannen als hij die zoveel zeg maar clout hebben, zoveel waarde hebben voor een industrie als Hollywood.
Ja, maar zijn imago, zijn.
Ja, maar kijk, ik bedoel, Frans Klein is toch nu ook alweer aan de bak bij Talpa.
Ja, maar hij je kan hem niet, Frans Klein stond bij iedereen ook zo ook al bekend om wat, ja, hoe hij gezien wordt, zeg maar. Jonah Hill was juist iemand die eigenlijk het tegenovergestelde imago had, toch? Van de leuke good guy.
Ja?
Ja.
Hij was toch ook de beste vriend van Leonardo DiCaprio, die onlangs zijn net iets te oude vriendin, namelijk 26, weer heeft ingegeld voor iemand van 22.
Ja, maar maakt dat je een slecht persoon?
Dat is een hele leuke vraag. Kunnen we op zich een hele aflevering aan leiden? maar ik weet niet of hij per se een imago had van super feministisch, toch?
Nee, dat niet. Maar wel een lieve good guy, zeg maar. Dat was wel echt zijn imago.
Oh, ja, daarvoor ben ik niet close genoeg met hem. Ik stel ook mijn grenzen. Over grenzen gesproken.
Ja.
Jij gaat in je eentje de volgende tutorial
doen. je had moeten zeggen, over grenzen gesproken. We hebben het einde van de actualiteitenrubriek bereikt.
Ja, we hebben een nieuwe sponsor. En dat is namelijk de Matthias Kwaadekker Smederij. Mm-hmm. Daar kan je handgemaakte keukenmessen laten maken door een professionele smid.
Ik weet hier alles van.
Namelijk Matthias zelf. Dat is in Rotterdam. En Perre...
Ik ben er geweest.
Jij bent er geweest, vertel.
Weet je nog dat ik in een van de eerste afleveringen de ultieme cadeauformule uitlegde?
Natuurlijk weet ik dat nog, dat weten we allemaal.
Wat is de formule dan?
Dat je iets koopt wat je veel gebruikt, ja. Maar wat kut is om veel geld aan uit te geven, dus geef je dat aan.
En waarvan het fijn is om de premium versie.
Ja. Je voegt iets toe in je leven.
Super dat je het nog weet.
Tuurlijk.
Dit is echt, past zo goed binnen deze formule. Ja, dit is echt een heel goed cadeau om aan iemand te geven. Je gaat dus daar naartoe. In dat geval zou je degene aan wie het cadeau geeft wel moeten meenemen.
Ja, want het is heel persoonlijk, toch?
Ja, je gaat gewoon bij. Je komt in zijn smederij eigenlijk in Rotterdam. En je gaat gewoon eigenlijk gewoon koffie drinken, een beetje lullen. Ik heb er volgens mij echt iets van een uur en drie kwartier gezeten of zo. Ik weet niet meer waar we het allemaal over hebben gehad, maar echt over veel.
Over messen waarschijnlijk?
Nee, niet eens. Oh. Bijna niet over messen. Gewoon meer over gewoon echt van alles. En op een gegeven moment pakt hij er gewoon een paar lemmets bij. Je gaat een beetje naar hout kijken, weet ik veel wat. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou, dan weet hij eigenlijk genoeg. Ik dacht van tevoren dat hij hem dan ook ter plekke zou maken. Maar hij neemt daar, dat kost heel veel tijd.
Ja.
Dus dan gaat hij hem maken. En dan krijg je hem daarna opgestuurd. Is gewoon jouw super persoonlijke mes. Heel scherp. Heel mooi. Ik kan niet anders zeggen dat dit het ultieme cadeau is.
Ja, en het is inderdaad mega persoonlijk. Want jij had wel tijd om langs te gaan. Ik had geen tijd om langs te gaan. Mm-hmm. En daarom kreeg ik ook geen mes.
Nee.
Dus Matthias is gewoon heel rechtlijnig.
Hij is consequent.
Vind ik goed, want hij staat voor zijn product.
Ja.
In de maanden juli en augustus kan je met de code SCHARA 5% korting krijgen op de messen. Ga daarvoor naar de link in onze beschrijving.
Hoofdletter S, hoofdletter R.
We gaan naar het hoofdonderwerp. Dit is echt de aflevering waarvan je wist dat die zou komen.
Ja, na de bruiloft, we moeten zeggen trouwerij, daar werden we ook op gewezen. Dat klopte inderdaad ook. Wat is eigenlijk het verschil?
Trouwerij is de chique, de chique benaming. En wij zeiden,
wat zeiden wij?
Ja, wij zeiden huwelijk. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd.
Dat is gewoon de daad zelf.
Ja, dat is eigenlijk het huwelijk.
Wat
dus
wordt
het
gesloten.
Trouwen. Ja, en dan zeiden mensen inderdaad, jullie hadden het over bruiloft moeten hebben.
Ja.
Waarop ik zei, nou ja, strikt genomen, hadden we het dan misschien trouwerij moeten zeggen.
Klopt.
Bij deze.
Daar bleek uit ons onderzoek dat er enorm veel gesnoven werd.
Ja.
Wij hadden al een tijdje in ons ideebestand staan dat we een aflevering over kook wilden maken. Maar dit was meer de actuele aanleiding. Ik dacht, ja, laten we dit gewoon.
Mogelijkerwijs hadden we het vanaf het begin van deze podcast als onderwerp, volgens mij. Ja, en we gaan het dus een hele aflevering hebben over kook.
Ja.
Over drugs gebruiken. Mm. Dat is interessant, dat is leuk.
Zeker.
Maar is ook wel problematisch. Mm. En voordat we beginnen, vind ik het toch belangrijk om even erbij te zeggen van, mocht jij nou vragen hebben over drugsgebruik in het algemeen of over je eigen drugsgebruik, ja, daar gewoon een keer over willen praten met iemand, dan kan dat. Jelinek heeft gewoon een lijn die je kan bellen. Mm-hmm. Elke dag van 1 tot 5 volgens mij. En het nummer daarvan is 088-505-1220. En die mensen zijn er serieus voor om jouw vragen,
om dit gesprek met je te voeren,
over drugs te beantwoorden. Dus voel je vrij om dat te doen.
Ja, tot zover onze allereerste trigger warning.
Ja, ik voel me heel Gen Z.
Ja. Heel goed, maar wel belangrijk om even te vermelden.
Zeker. En we hadden het idee dat onze luisteraars veel kook gebruiken.
Mm-hmm.
Maar dat hadden we natuurlijk nooit kunnen testen tot nu. Want we hebben eigenlijk een best wel representatief onderzoek gedaan onder
onze doelgroep.
Jonge randstedelingen eigenlijk. We hebben iets van meer dan 2000 mensen of zo hebben de enquête ingevuld. Ja. Die we online hebben.
Marktonderzoekbureaus doen het voor minder.
Precies.
Noemen het representatief voor minder. Ja. We hebben, zoals je net zei, een onderzoek onder luisteraars gedaan. We zijn er gewoon helemaal ingedoken.
Mm-hmm.
Er komen best wel boeiende dingen uit. Laten we beginnen met gewoon even een greep uit de onderzoeksresultaten van ons eigen onderzoek.
Mm-hmm.
Het Trimbos Instituut, ook een representatief onderzoek.
Ja, ja, ook goede onderzoekers.
Ja, ze zijn ook wel legit. Die doen een jaarlijks onderzoek. En in een van de laatste onderzoeken die ze daarover gedaan hebben, blijkt dat ongeveer 2% van de Nederlandse mensen boven de 18
mm-hmm.
Wel eens cocaïne gebruiken.
Mm-hmm.
Onze luisteraars, ja, ik durf het gewoon bijna niet te zeggen.
Ja, nee, maar zeg het toch waar.
Ongeveer keer 20 daarvan. Ja. Is het percentage waar
39%.
39% van onze luisteraars gebruikt of wel eens of regelmatig coke.
Ja.
Als je kijkt waar mensen snuiven en dan zie je dat er opvallend veel mensen zijn die beginnen met coke in werkcontext. Dus niet per se tijdens werk, maar wel dat het in de werkcultuur wordt.
Met collega's, op een werkborrel.
Ja.
Na het werk. Ja. Dat zijn.
En uiteraard zit hier ook de horeca. Ja. He, de nummer 1 spot waar dat natuurlijk gebeurt. We hebben ook gevraagd hoe vaak mensen coke gebruiken.
Ja.
En ja, dit is een beetje de subjectiviteit wat ik hierover ga zeggen is van toepassing. Maar ik heb het gevoel dat mensen daar niet helemaal eerlijk over zijn.
Ja.
Je krijgt natuurlijk in die DM's allemaal reacties. En soms zit er gewoon in die formulering, verdenk ik gewoon mensen ervan dat het niet helemaal klopt.
Ja.
Dat je gewoon mensen die dan zeggen, ja, nou ja, maximaal 2 keer per maand. Ik denk van, dan is het sowieso meer.
Waarom denk je dat?
Ik baseer het nergens op, maar het is gewoon een gevoel wat ik heb. En volgens mij is het ook wel iets wat mensen die coke gebruiken wel vaker doen. Dat ze eigenlijk hun eigen gebruik ook een beetje bagatelliseren.
Nou,
dat
was grappig dat wij hebben dus ook, er komen later op gevraagd van, heb je snuifschaamte?
Mm-hmm.
En veel mensen vatten dat op als, schaam ik me zeg maar voordat ik snuif of durf ik het gewoon in het openbaar
precies.
te doen? Terwijl wij bedoelden van, ben je bezig met de maatschappelijke gevolgen?
Ja, ja. Dat zei iets over hoe het leeft.
Ja, precies. Ja.
Dus, dit is dus niet een wetenschappelijke conclusie, maar ik had wel het gevoel dat er soms, ja, dat het niet helemaal klopt.
Is dat niet met elke vorm van drugs en drank?
Denk misschien wel. Maar voor mijn gevoel is coke dan wel echt de ultieme drug waar mensen
zich een beetje voor generen.
Ja, dat je toch niet, omdat mensen het redelijk frequent gebruiken, de meeste mensen die dat doen. Ja, dat ze daar eigenlijk iets het naar beneden af.
Het zou kunnen, ja.
Nou, waarom gebruiken mensen cocaïne?
Ja.
Hele eigenlijk de consensus,
mooie diepe vraag gesteld. Ja.
Bijna iedereen zegt, ik gebruik cocaïne om te ontnuchteren.
Ja.
Dus, tussen aanhalingstekens. En sommige mensen gebruiken ook daadwerkelijk die aanhalingstekens, anderen niet.
Ja. Kunnen we ook nog op afstuderen.
Precies. Ja, en dat is wel echt, de consensus is echt dat mensen het gebruiken om te corrigeren dat ze zat zijn.
Ja, en eigenlijk door te kunnen gaan, toch? Gewoon het gezellig. Maar ik vond dus ook de opmerking, ik gebruik het voor de leuke gesprekken.
Dat vond ik een honorable mention.
Ja.
Of, ik gebruik het voor mijn zelfvertrouwen.
Ja, dat snap ik nog wel.
Ja, en ook een paar reacties van jonge ouders. Die zeiden dat ze het gebruiken om eigenlijk even die rol van ouder zijn even los te laten en weer een soort van stout te zijn.
Dat snap ik dan ook nog wel. Maar ik vond zelf die leuke gesprekken, ik heb echt nog nooit een leuk gesprek gehoord aan de coke.
Ik denk wel dat als je het gesprek hebt, voelt het extreem urgent.
Ja.
Maar als je het gesprek observeert als niet snuivende participant, dan is het niet echt een goed gesprek.
Vaak medium, nee.
Sommige mensen zeiden ook, het is spannend om iets te doen wat niet mag. Volgens mij is dat ook Dat
heel belangrijk, daar komen we later ook nog op terug.
Ja, toen hebben we gevraagd, waar gebruiken jullie cocaïne? Eigenlijk één luisteraar had het beste antwoord. Overal waar alcohol is, is coke.
Ja.
Dat bleek ook uit andere gesprekken met experts die we voeren. Die ook bijvoorbeeld bij het legaliseringsvraagstuk zeggen. Mm-hmm. Ja, het lastige is, wat doe je met alcohol? Want waar alcohol is, is coke.
Ja.
Eén iemand zei dat hij iedere keer dat ik premium zei, een lijntje snuift.
Ik vraag me heel erg af hoe het met die persoon gaat.
Ja, ik adviseer die persoon om niet naar onze miniserie op Polymo te luisteren. Die heet namelijk Alles Premium.
Alles Premium.
Het gaat over alles wat premium is of zou moeten worden.
En we hebben het daar ook wel eens over drugs. Over paddodrugs
bijvoorbeeld.
Precies,
dit is niet een verstandige keuze voor deze persoon.
Ja, en deze week in VSR Alles Premium hebben we dan een soort compensatieaflevering. Omdat natuurlijk de vorige keer hebben we een onwijs vuige aflevering gemaakt over sextoys en
Bij mij vind
ik het wel. Ja, nou, jij had een handlezer. Vond ik ook out of the box. Ja, maar voor jou is ook out of the box.
Ja, ja.
En hebben we deze keer een aflevering waarin we het veel meer ook over boeken hebben. Ik tip mijn allermeest favoriete of all-time boek.
Ja?
En wie wil dat nou niet weten? Nee. Ik zie jou al helemaal opveren. Eindelijk gaat ze delen. Ja. Nou, mocht je dat nou ook zo graag als Perre willen weten, dan kan je nu 2 maanden gratis Podimo krijgen via de link in onze show notes.
VSR Premium, ik wil al die premium dingen. Die premium dingen.
We waren gebleven bij waar mensen cocaïne gebruiken. Ja. Als je alle antwoorden op een rij zet, dan is er toch wel een lichte voorkeur voor thuissituaties.
Thuis, ja. Dat vond ik ook opvallend.
Ja. Ja, dus mensen vinden het toch prettig om dat thuis te gebruiken. Ik denk dat dat misschien met discretie te maken heeft.
Mm-hmm.
Terwijl de drug zelf, ja, je kunt je afvragen of, nou, maar ja, misschien is hij ook wel geschikt voor thuis. Ik weet het niet. Maar dat was wel heel duidelijk aanwezig in de antwoorden.
Ja.
Je zei het net al zelf, we eindigden met snuifschaamte.
Mm-hmm.
Door ons bedoeld als de schaamte die je ervaart over de supply chain en de invloeden die je daar als eindgebruiker op hebt. Door de luisteraar veelal gepercipieerd als durf je boven de tafel te snuiven?
Ja.
Heb je last van schaamte daarover? Nou, dat bleek best wel mee te vallen.
Ja, met allebei de vormen eigenlijk.
Ja, dus
weinig snuifschaamte.
Weinig snuifschaamte. Wat dat betreft zijn onze luisteraars ook niet anders dan de gemiddelde kookgebruiker. Bleek uit verder onderzoek met ook de Jelinek bijvoorbeeld. Daar wordt ook weinig snuifschaamte ervaren. Dus onze luisteraars zijn daar niet een uitzondering.
Nee.
Maar ik vond dat toch best wel een opvallende. We maken er nu een beetje een soort grapje over, maar dat mensen bij snuifschaamte dus niet denken aan die supply chain, maar wel aan.
Ja.
Dat is eigenlijk best wel schrijnend.
Ik vond dat. En het verbaasde mij eerlijk gezegd ook, omdat we natuurlijk zo in een tijd leven waarin iedereen soort van hardop filosofeert over: kan ik nog wel met het vliegtuig?
Ja.
Kan ik nog wel vlees eten? Maar dan dus dit kennelijk alles na 3 biertjes dat allemaal vergeten.
Ja, het zegt iets over hoe genormaliseerd het eigenlijk is.
Ja, en hoe ver mensen in hun cognitieve dissonantie gaan.
Ja,
op vrijdagavond.
Ook dat.
Denk ik. En daarom vond ik dus ook heel opvallend, dat had ik echt niet verwacht, dat 81% van onze luisteraar tegen de legalisering van coke is.
Vond ik ook opvallend.
Heel.
4 op de 5 mensen.
Ja.
En 70% zegt ook van: ik zou ook niet bereid zijn om meer geld te betalen als er dus geen bloed aan die cocaïne
is. Dat vind ik dus ook zo frappant.
Echt wel.
Dat mensen dus kennelijk wel 50 cent meer willen betalen voor havermelk in hun koffie.
Ja.
Toch vaak onder het mom van minder CO2 en beter voor de planeet.
Ja.
Maar dat misschien is zo gewoon dat idee van wat is goed voor de planeet of zo, is misschien gewoon een beetje blijven hangen bij wat is goed voor het milieu.
De legalisering van cocaïne is niet per se gelijk aan de verduurzaming van cocaïne.
Nee, tuurlijk. Nee, het gaat niet.
Als je het
maar dus gaat gewoon om voor mensen gewoon welzijn.
Ja. Ja, de conclusie is dat mensen toch wat dat betreft super egocentrisch zijn.
Ja, en opportunistisch. Nou, wat leuk. dat is natuurlijk waar. Eigenlijk gaat het hier dus al 1 jaar of 10 over. He, je had, volgens mij was het 1 jaar of 10 of zo geleden, had je die korpschef Erik Akerboom.
Mm-hmm.
Dat vond ik zo'n aantrekkelijke man.
Ja?
Ja.
Ik heb het zin om, we hebben voor het eerst geen laptops, maar printen draaiboeken. Maar...
Nee, dat is ook prima.
Ga je toch even opzoeken. Ah ja.
Ja, dat is niet de allerbeste foto van hem. Het is ook alweer 10 jaar geleden. maar goed, die begon eigenlijk dat gesprek over dat agenda-hedonisme. En die munte eigenlijk de term yoga-snuivers. Die zei, er is nu echt een generatie twintigers en dertigers die heel bewust leven op andere fronten. Maar dan dus in het weekend gewoon coke snuiven en totaal niet nadenken over de maatschappelijke gevolgen. Ja. Wat je dus ook ziet in ons onderzoek. Ik heb even gebeld met iemand die ik vaker gesproken heb over drugsverslaving. Hele leuk man, Ton Nabbe. Hij is criminoloog en hij is hoofdonderzoeker van de Jelinek. En hij doet elk jaar dat antenneonderzoek.
Ja.
Waar dus elk jaar allerlei drugsgebruikers uit heel Nederland of Amsterdam?
Niet alleen drugsgebruikers.
Van jongeren?
Nee, het is, ik heb zelf jarenlang aan dat onderzoek meegedaan. Dus het is ook, je kan ook soort als observeerder erin zitten. Mm. Of zo. Het gaat niet per se over je eigen drugsgebruik. En het varieert echt van, dus alle scenes zitten erin. Er zitten gebruikers in.
Het is heel Nederland, toch?
Nee, dit is Amsterdam.
Amsterdam, oké. Okay.
Ja, antenne is Amsterdam.
Ja.
Maar ook dus bijvoorbeeld dealers, die doen daar ook aan mee.
Ja. Heel interessant.
Ja, het is echt een langlopend
klopje. Hij heeft echt een heel duidelijk beeld van hoe het zit met dat drugsgebruik in Nederland eigenlijk. En hij vertelde dat coke eigenlijk sinds de jaren 80 een beetje dit land inkwam. Ja, en dan vooral.
Vond ik laat.
Ja.
Voor mijn gevoel bestaat coke al best lang. In de jaren 80.
Bestaat ook al heel lang. Freud gebruikt het.
Hoor. Ja, nee, maar daarom. Dat het zo lang heeft geduurd totdat het in Nederland is doorgegaan.
Wij denken dat we heel hip zijn in Nederland.
Ja,
zijn
echt late
adapters. Maar goed, in die tijd kwam het dus een beetje de Randstad in. Via artiesten, muzikanten. En later kwamen daar dan al snel een beetje de juppen bij. Hè. Dit was toen ook natuurlijk een hele opkomende subcultuur.
Ja.
Dan later werd het dan weer student, wat meer mainstream. En hij zegt eigenlijk vanaf de jaren nul is het echt een beetje mainstream in het uitgaanscircuit.
Ja.
Coke is vooral populair in steden. Amsterdam, Rotterdam in Nederland. Dat zijn de plekken waar het meeste coke wordt gebruikt gemiddeld. En dat komt vooral omdat mensen daar dus ook vooral op onregelmatige tijden werken. Veel horeca, laat, weet je wel. Maar natuurlijk ook die advocatuur. Hè, dat is natuurlijk dat cliché dat die Zuidas, dat daar zoveel gesnoven wordt. Volgens Ton viel dat overigens wel mee.
Ja, ik heb daar ook nog in de DM's best wel veel luisteraars die specifiek daaraan refereren van dat op de Zuidas ook
niet
al
waar is.
Nee,
niet per se meer dan in andere gebieden of zo. Ja, nee,
zou dit ook de reden zijn dat dus in gebieden zoals Volendam en dat soort dorpen waar ook buitenproportioneel veel coke gebruikt wordt, heeft dat dan ook direct te maken met dat type werk wat ze doen? Omdat het gewoon buffelen is toch gewoon visserij en zo.
Dat zei Ton dus. Dat hij doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar Spakenburg. Daar heeft hij net een boek over gepubliceerd.
Ja.
Dat daar wordt dus onwijs veel coke gebruikt. Ja. Omdat ze daar dus inderdaad hele nachten door moeten werken. Ja. Met dat
gewoon keihard werken.
Dat vis fileren en zo. Maar daar denk je toch niet zo over na. Als je aan coke denkt of zo. Tenminste, ik niet zo snel.
Nee, maar het klinkt ook wel weer logisch. Dat is ook natuurlijk. Het zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat het in de horeca zo.
Nou, en hij zei het heeft ook wel echt te maken met alcohol en ontspannen. Ja. Dat is natuurlijk echt.
Ja.
Nou, als je dan kijkt naar dat coke-gebruik, is het natuurlijk redelijk moeilijk te meten. Maar het werd wel duidelijk. De Economist heeft onlangs een hele grote en hele goede, vond ik, productie gehad over coke. En de gevolgen ervan. En daar werd wel duidelijk dat het verbouwen van coke, de coke-productie, die gaat eigenlijk enorm omhoog. In 2020 werd er 11% meer coke geproduceerd dan het jaar ervoor. En dan hebben we het over 1982 ton.
Ik vraag me altijd af bij dit soort onderzoeken. Hoe onderzoek je dat?
Ja, hoe hebben ze dat gewogen?
Ja, ja. Van hoe weet je dit?
Ja, ik denk dat de Economist dat soort dingen wel weet.
Ja, ik vertrouw de Economist.
Hoe dan ook, dat cijfer was dus ook verdubbeld sinds 2014.
Ja.
Dus dat is enorm aan het groeien.
Dat is echt een enorme toename.
Er is ook onderzoek gedaan naar hoe mensen kijken naar hun eigen coke-gebruik. Bijvoorbeeld door de UvA.
Mm-hmm.
En daar is het heel duidelijk dat mensen vaak in kleinere groepen coke gebruiken. Wat jij ook al zei over die werkomgeving. En dat daar dus een, wat ze dan noemen, een bounded normality ontstaat.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk een hele interessante term. Dus het wordt steeds normaler om coke te gebruiken. Het wordt steeds gangbaarder. Het wordt dus steeds makkelijker te verkrijgen.
Mm-hmm.
Ik denk ook als ik aan de jaren 80 ben van hoe deden ze dat dan met dealers en zo. Als je die niet kon appen.
Ja.
Heb je dan gewoon een vaste lijn of een antwoordapparaat of zo? Nou, dat wordt natuurlijk steeds makkelijker. En het wordt steeds normaler om er zeg maar met mensen over te spreken in je eigen kring. Maar wat die onderzoekers dus wel aanstipten was dat het eigenlijk hoe er over drugs gepraat wordt, blijft altijd beperkt tot een klein groepje. Dus je praat bijvoorbeeld wel met je medestudenten of je collega's over je kookgebruik. Ja. Maar niet met je ouders of zo.
Ah, dat is wel grappig, want dit doet me dus weer denken aan die trouwerijaflevering. Mm-hmm. Waarbij dus ook een aantal trouwerijen waren waar dan dat ook een soort geheim was. Dus dat een deel van het publiek, de familie, dan niet wist
dat
de rest van het publiek.
Dat zeiden mensen toch ook, dat ze dan de hele avond aan de coke waren geweest en dat al die opa's en oma's en tantes dan de volgende dag zeiden, jeetje, wat een gezellige avond.
Ja, of zelfs, ik heb ook een anekdote over één trouwerij gehoord waarbij dat gewoon werd gescheiden. Dus dat er een soort stiekeme after was.
Oh ja, en die mensen moesten toen weg.
Die moesten stil blijven
dat
daarover.
En
dat is helemaal de visualisering van deze.
Nou, en dat is ook wat mensen denk ik aantrekt aan drugs überhaupt.
Ja.
Ik denk dat die bounded normality ook een soort aantrekkingskracht heeft. Dat zei Ton ook van coke clustert. Dus bijvoorbeeld als je in de horeca werkt en er is binnen dat team een groepje dat altijd coke gebruikt.
Ja.
Dat ervaren mensen als heel prettig.
Als avontuurlijk of zo.
Ja, en ik denk dus ook echt als verbindend. Ja. Dus dat je je verbonden voelt met je collega's of je vrienden. Omdat je weet, wij doen dat vanavond allemaal. En daardoor voel je je gewoon...
Zo'n pakt.
Ja, dat eigenlijk voelt dan gezelliger of zo tijdens het uitgaan.
Dus het is heel menselijks of zo.
Oh, het is natuurlijk allemaal ontzettend menselijk. Hè? maar goed, wat natuurlijk interessant is, is dat die drugsgebruiker, die is de afgelopen een paar decennia natuurlijk ook best wel geëvolueerd. Vroeger dacht je bij drugsgebruik aan een soort junk.
Junk, ja.
Misschien een soort ruigoord type, weet je, vrij. Ja,
Hermanbrood.
Ja, Hermanbrood of zo, ja. En inmiddels is het natuurlijk gewoon een heel normaal, tussen aanhalingstekens, normaal onderdeel geworden van jonge mensen in de stad, studenten. Ik heb het idee dat het niet meer als heel vreemd wordt gezien als mensen af en toe op een festival of in het weekend drugs gebruiken. En het is ook heel erg onderdeel geworden van dat agenda hedonisme en dat die planningscultuur, waar we natuurlijk hier ook wel vaker over gesproken hebben, over dat spontaniteit eigenlijk niet meer bestaat. Dat zit ook heel erg in dat drugsgebruik.
Ja.
En Ton had het daar ook over dat ook wel samenhangt met de opkomst van sociale media. Dus dat er ook een soort van... druk is komen te staan op het goede festival zijn. Op het juiste moment, met de juiste mensen.
Ja.
En dat mensen dat drugsgebruik daar ook heel erg aan gaan hangen. En hij had ook het idee dat daarom ook die coke ook populairder wordt. Dus omdat we zoveel van onze vrije tijd vragen, of überhaupt van ons leven. Dus je moet vrijdagavond moet je uit met je vrienden. En dat moet dan superleuk zijn, want dat is de ene avond dat je dat doet. En de volgende dag moet je ook weer gaan sporten. Dat daar dus die coke, dat daardoor die coke wat populairder wordt. Omdat je, als je een pil neemt of zo, dan ga je de volgende dag misschien niet meer. Ga je de volgende dag niet kickboksen, maar misschien met een lijntje coke nog wel. En wat volgens hem ook heel veel invloed heeft, is sociale media in de zin van foto's en zo. Dus dat je aan de coke misschien nog wel een redelijke selfie kan maken in de club. Maar misschien...
Het is wel grappig, want ik heb dus meegedaan aan het onderzoek heel lang en dan In die interviews, die duurden echt vaak 2 uur of zo. Waar ze dan echt honderden van hadden. Dan ging het dus ook altijd voor een groot deel niet over drugs, maar bijvoorbeeld over nieuwe social media die in opkomst kwamen. En ik dacht altijd dat dat ook een soort zijpad was, wat ik dan heel leuk vond om over uit te weiden. Zo. Maar als ik dan hier aan dit soort conclusies jou hoor praten, dan denk ik, dus dat is... Zit ook wel mooi verwerkt in dat onderzoek.
Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken.
Ja.
En sowieso is het wel, en dat deel ik wel heel erg, dat heeft Ton ook. En ik krijg dat gevoel ook. Ik vind dat er een soort hele nihilistische kant zit aan dat drugsgebruik. Dus mensen, wat mensen ook zeggen van ik doe het om even te ontsnappen of om even te ontstressen of zo. Dat ik ook denk, als je daar die drugs voor nodig hebt of zo, gaat dat dan wel helemaal goed?
Ja, maar als ik dan heel eerlijk... Ik drink en doe geen drugs al meer dan 5 jaar. Maar als ik dat wel eens deed, dan deed ik dat eerlijk gezegd ook met die reden. Weet je, gewoon hard gewerkt de hele week.
Ja.
Gewoon...
Nee, het is natuurlijk gewoon de soort van belichaming van work hard, play hard, zeg maar. Maar... Ja, ik vind dat wel iets om over na te denken of zo. Van is dat een goede richting waar we op gaan met z'n allen? Als iedereen het gevoel heeft van, oké, dit is mijn vrijdagavond. Ik moet vanavond knallen, want de rest van de week kan het niet. Dus ik ga er maar even keihard in en ik neem een lijn coke.
Jij bedoelt meer wat Abo altijd zegt, van je haat geen maandag, maar
je haat kapitalisme. Dat bedoel ik sowieso, dat bedoel ik altijd.
Maar je bedoelt, wat houdt je leven dan in als je dat...
Precies, dat ik wel denk, is het normaal dat we dat allemaal zo normaal vinden?
Ja, ik denk wel, ik denk wel
dat... Vind je me dan roomser dan de paus?
Ja, een beetje of zo, want ik denk dat dit ook dit gevoel van dat je na een hard, een beetje ontlading of zo is ook van alle tijden. Het is
dat
niet,
denk ik
het is
ook
niet
wel.
Iets nieuws of zo, weet je?
Nee, dat denk ik ook.
Maar goed, het is altijd goed om je af te vragen van waarom je inderdaad na een week hard werken, waarom je dan niet ontspanning kunt vinden in niet.
En ook dat alles ook zo geoptimaliseerd moet. Dus je werk is geoptimaliseerd, je sport is geoptimaliseerd. En dan als je uitgaat, moet dat ook tot super laat. En weet je wel, heel extreem. En ik denk van kan toch ook wat rustiger aan of zo.
Ja.
Maar goed.
Ja, het hoort ook wel gewoon een beetje bij jong zijn soms, denk ik.
Ja.
Toch? Moet ook weer niet.
Apparently. Nee, zeker. Nee, absoluut. Hey, en wat ook interessant vond ik, wat ik van Ton hoorde, was dat tijdens corona... Ze doen sowieso elk jaar een watermeting in Amsterdam. Ja. Om te kijken wat er aan drugs door het riool gaat. Zeg maar. En toen het corona was, zag je dus dat bijvoorbeeld ecstasy heel erg naar beneden ging.
Ja.
Want ja, niemand ging meer aan de pillen, want niemand ging meer echt uit. Maar coke bleef dus hetzelfde.
Ja. Ja,
dus en dat is dus wel heel erg in lijn met dat mensen zeggen dat ze dat thuis doen.
Staat in lijn met ons onderzoek.
Dus dat was interessant. En Ton sloot ook niet uit dat er dus tijdens corona een groep is gekomen die dus coke, een soort nieuwe groep is gekomen die coke is gaan gebruiken. Omdat dat dus eigenlijk de enige druk was die dan nog redelijk veel werd gebruikt.
Ja, dus zoals je merkt sta ik af en toe een beetje dubbel in deze punt of zo. Mm-hmm. Kom denk ik, omdat ik gewoon in het verleden ook gewoon die gast ben geweest die gewoon na een week hard werk gewoon heel veel dronk en dan af en toe drugs gebruikte. En ergens denk ik dus ook van ja, is dat zo erg of zo, weet je wel?
Maar hoe vond jij dat dan? Vond je dat chill?
Nou kijk, ik ben niet voor niets 5 jaar geleden gestopt met ik drink überhaupt niet meer. En als ik dacht van ja, ik ga drugs is iets wat je in mijn geval, dat doe je nooit zonder alcohol.
Nee.
Tenminste, bij mij wel was dat zo. Dus daar ben ik toen ook automatisch mee gestopt. Een soort de bijvangst.
Mm-hmm.
Ik vond dat gewoon niet boeiend genoeg om dat alleen te blijven doen. Mm-hmm. Zo, weet je? Ja, ik ben wel heel blij dat ik die beslissing gemaakt heb. Omdat ik mijn leven gewoon relaxter vind zonder dat. Maar ik ben ook blij dat ik die periode gehad heb, zeg maar. Weet je? Mm-hmm. Dus ik kijk er. Ik vind het ook leuk dat ik gewoon dingen heb geprobeerd. En soort domme fouten en domme avonturen heb beleefd.
Pinguïn uit Artis hebt gestolen.
Ja, precies. gewoon dat soort gekke dingen meemaken hoort ook een beetje bij jong zijn of zo. Weet je?
Ja.
Maar een jaar of 8 geleden was ik een keer voor een project in Colombia.
Mm-hmm.
We waren daar een film aan het maken met een deel Nederlandse crew en een deel Colombiaanse crew. En die film die ging ook over het conflict in Colombia. Dus we spraken met allemaal mensen, allemaal verschillende kanten van het conflict. Dus met varkstrijders, met militairen, met politie, met burgerslachtoffers van die oorlog. En dat hele conflict draait natuurlijk ook voor een groot deel om drugs.
Ja.
En wat je daar gewoon bij die crew merkte, was dat gewoon, er waren best veel mensen bij betrokken. En iedereen in die crew had wel een familielid of een vriend van heel dichtbij die gewoon dood was. Door dat narco.
Ja.
Hoe noem je dat? Narcoterrorisme
geweld,
eigenlijk. Narcogeweld. En binnen die crew was het ook echt super not done om te snuiven.
Ja, interessant.
Dus dat werd echt mega.
Nou ja, en dat is inderdaad. Ik kom zelf uit een heel juristennest. En bij ons is het ook wel echt. Is snuiven wordt door, weet je wel, mensen om me heen, mijn familie, mijn zusje en zo, zo veroordeeld. En we hebben het hier natuurlijk gezien met bijvoorbeeld iemand als Dirk Wiersum, die gewoon is omgelegd, Peter R. de Vries. Ik vind dat dus heel opvallend.
Ja, dat lijkt vooralsnog niet echt een soort gevolg te hebben.
Dat op het moment dat wij mensen om hun snuifschaamte vragen, dat ze denken dat het gaat om
durf
ben je er open over. Ja. Terwijl voor mij heeft dat echt alles te maken met sta je jezelf nog toe coke te consumeren in een wereld waarin zo zichtbaar mensen gewoon elkaar aan het lynchen zijn rond dat product.
Ja.
Dat vind ik wel dus heel interessant eigenlijk. Ik weet niet, hoe heb jij dat wel eens ervaren? Want dat is voor mij een reden om, ik heb ook wel eens coke gebruikt, maar dat is voor mij een reden om het niet te doen.
Ja, dus dat ik daar was in Colombia, dat viel ongeveer samen met dat ik niet meer ging drinken. Dat had niet per se iets met elkaar te maken, maar daardoor.
Maar alles heeft met elkaar te maken.
Ja, precies. Misschien heeft het wel invloed gehad of zo.
Ja.
Maar daardoor heb ik mezelf daarna nooit meer schuldig hoeven voelen daarover of zo.
Nee.
Omdat ik het gewoon simpelweg niet doe. Maar ik heb het wel echt als zo'n moment onthouden, weet je wel? Ik dacht van, ik vond ook, ze waren ook een beetje gepikeerd of zo toen het erover ging. Dus het werd ook een beetje, ze zeiden ook jullie Europeanen, weet je wel? Van jullie begrijpen eigenlijk niet wat dat inhoudt. En dat heeft wel indruk op me gemaakt, zeg maar.
Ja, maar dat is ook echt, ik bedoel, dat is waar die kookhandel aan verdient. Ik bedoel, die coca-bladeren en die plantage, dat is allemaal niet zo, dat kost allemaal niet zoveel. Maar je ziet gewoon, zodra het verscheept wordt naar, inderdaad, naar Europa of naar Amerika of naar Australië of zo, dan gaat die prijs gewoon keer 30 of zo.
Ja, wat eigenlijk wij in de afgelopen jaren hier in Nederland dus hebben ervaren, de voorbeelden die je al noemde, is eigenlijk diezelfde soort narco-terreur. Ja. Maar toch komt die dan.
Nou, en dat was wat die Akerboom toen ook zei, van dat het hier narco-staat werd. Ik vind dat wel altijd een beetje Dat ik denk, het is hier geen Colombia. Weet je wat, want
nou ja, aan de andere kant lag een afgehakt hoofd op.
Dat is wel waar. En ik wilde eigenlijk zeggen, er worden hier niet mensen op straat afgeknald. Maar er worden concreet wel mensen op straat afgeknald.
Ja, dus misschien niet de frequentie dat het in Mexico of in Colombia gebeurt. Maar...
Nee, en heel veel weet je natuurlijk ook niet. Hè? Heel veel blijft natuurlijk buiten onze radar. Dus daarom vond ik wel, jij liet mij een account zien. Hoe heette het nou?
Catflix en Pils. Ja. Ja, dat is een meme-account, een drugs-meme-account.
Ja.
En ja, het is echt bloedordinair, maar ik vind het ook best wel grappig. Ja. Het zijn gewoon drugsgrappen. Het account is iedere zoveel maanden is hij uit de lucht, omdat dat ze dan waarschijnlijk allemaal terms hebben geviolate. En dan komt hij weer in de lucht onder een net andere naam.
Ja.
En dan heeft hij weer binnen een kortste keren weer echt vet veel volgers. Ze verkopen ook echt dingen, ze verkopen gewoon gebrande snuifbuizen en weet ik veel wat om geld te verdienen. Er wordt ook echt serieus geld verdiend met dat account. Op een gegeven moment, het zijn twee jongens die dat doen uit de UK. Die zetten gewoon £30.000 per maand om op een gegeven moment met die merchandise en zo.
Kunnen wij toch wat van leren met onze t-shirts?
Zeker.
€0 mee verdienen.
Ja, precies. En zij proberen nu ook, zoals echte creators betaamt, hun publiek eigenlijk te migreren naar een eigen platform, waar ze naar eigen zeggen ook aan bewustwording rondom drugsgebruik willen gaan doen. Ze zeggen, we're not just a sesh page anymore. Sesh is dan zeg maar het woord wat ze gebruiken voor een avond drugsgebruik is een sesh.
Is dat wat sesh betekent? Ja, ik me dat zo lang afvraag, want dat hoor je altijd in van die
session.
Ja, van die Engelse podcasts hoor je mensen altijd zeggen, she loves the sesh.
Oh ja, ik weet niet of in iedere context dat betekent. Ja. Maar in hun context is het gewoon een goede sesh, is gewoon een heftige avond.
Okay.
En dan zegt hij, we really want to focus on the community. Getting people together, good music, safe sesh.
Nou ja, we gaan er zo verder over. Maar ik vind dat best safe sesh.
Safe sesh is top, Maar aan de andere kant, als je gewoon die memes allemaal onder elkaar zet, het staat ook een beetje lijnrecht tegenover elkaar. Want het is gewoon lachen, gieren, brullen over hoe normaal het is dat iedereen drugs gebruikt. En lachen over die vriend die altijd dit doet. Of die vriendin die altijd dat doet. En dan aan de andere kant zeggen dat je het doet voor bewustwording.
Ja.
En wel snuifbuizen verkopen. Ik weet het niet.
Het is dubbel.
Ja, maar dus en dit soort accounts en die soort bredere normalisering van drugsgebruik, die hebben op een gegeven moment binnen de gemeente Amsterdam ook wel toe geleid dat ze zich ook volgens mij uit een beetje een soort wanhoop van ja, laten we dan maar de eindgebruiker proberen aan te spreken.
Ja.
Bij gebrek aan snuifschaamte, laten we de snuifschaamte eigenlijk aan ze opdringen.
Ja. Hoe ging dat nummer ook weer?
Kook moet gepusht worden, maar de gemeente zegt eigenlijk kookschaamte moet gepusht worden.
Ja.
En dat hebben ze toen met ook campagnes gedaan. Ook onder andere op Vice zijn toen advertorials geweest, die eigenlijk direct de eindgebruiker aanspraken op, je hebt gewoon bloed aan je handen als je dat doet.
Wat vind jij daarvan?
Ja, ik weet het niet. Ik vind het denk ik...
Ik ben er dus heel dubbel in. Ja, ik vind het enerzijds goed, maar ik ben natuurlijk ook heel erg tegen zeg maar dat consumentenactivisme. Dus dat idee dat jij zeg maar met jouw consumentenkeuzes verantwoordelijk bent voor de staat van de wereld, zeg maar. Ik vind dat
ja, maar dat vind ik dat moet geen vrijbrief worden. Dus ik vind het.
Nee,
Als jij als jij 3 maten op Zalando bestelt, waarvan je van tevoren weet dat je er 2 gaat terugsturen, omdat je gewoon gaat passen, dan vind ik best dat je daar mag aangesproken worden.
Ja.
Dat vind ik niet.
Niemand
dat
heeft
dat de schuld maten van het kapitalisme alleen maar is of zo. Weet je?
Nee, dat is ook zo. Maar dat ben ik met je eens. Maar het zit natuurlijk heel erg in dat systeem dat de consument wordt aangesproken op zijn gedrag en dat er een soort van keuzevrijheid wordt gecreëerd, zo van je kan ook havermelk kopen en dan doe je het wel goed voor het milieu of zo, weet je wel. Het idee dat je het systeem kan afkopen en dat zit natuurlijk ook een beetje in het aanspreken van die eindgebruiker of zo.
Ja, maar ze proberen je natuurlijk niet te converteren naar iemand die biologische coke koopt.
Nee.
Want dat alternatief is er nog niet. Ze willen gewoon dat je stopt met coke gebruiken.
Ja, we gaan het zo hebben over dat alternatief en of het zou kunnen werken. Maar eerst gaan we echt naar,
relevant sponsor.
Brave nieuwe sponsor. Daar kan echt helemaal niks mis mee zijn.
Nee.
Ja, want onze nieuwe sponsor is BookBeat. jouw nieuwe favoriete app voor luisterboeken en e-books, waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 titels.
Een aardige bibliotheek.
Zo wat veel. En het zijn boeken in allerlei genres, zijn bestsellers, romans, thrillers, kinderboeken, biografieën, klassiekers en veel goed
verhalen. Je vergeet één genre.
Vertel.
De boeken van Doortje Smithuizen.
Ja. We hebben net even gekeken of mijn boeken erop staan. En jawel.
Ze stonden erop.
Alle twee mijn boeken zijn zowel te lezen als te luisteren via BookBeat. Hoe leuk. Nou,
spendeer je vakantie.
Als je nou niet genoeg krijgt van mij en mijn stem. Ik heb mijn eerste boek zelf ingesproken.
Ja, ik wou gaan vragen. Heb jij die boeken? Dat vind ik echt een pre namelijk.
Tijdens corona en één van die dagen had ik een enorme kater.
Dus dan hoor je eigenlijk de kater terug.
Kan je horen welke dag dat was.
Ja.
Probeer BookBeat nu zelf uit. Ontdek meer dan 800.000 luisterboeken en e-books via die BookBeat-app. Met de code Schaamteloos gaan stelen krijg je een verlengde proefperiode van 60 dagen. Extra mooi meegenomen, want normaal krijg je maar 35 dagen. Ongelooflijk, mensen. Wat houdt jullie nog tegen? Meld je aan via BookBeat.nl. Schaamteloos gaan stelen. Alleen maar kleine letters en aan elkaar. Oké, we gaan het hebben over het hete hangijzer van deze aflevering. Legaliseren van coke.
Ja.
The Economist. Een titel die ik blind vertrouw.
Love The Economist.
Ik heb er een abonnement op genomen.
Ja, ik heb dat.
Kom ik gewoon vooruit.
Jij hebt mij dan weer geïnfluenced dat ik dat denk ik ook toch.
Ja, jij kan niet achterblijven.
Nee.
Die hebben een grote productie gepubliceerd eind vorig jaar. Over coke en de gevolgen ervan. En zij pleiten daar eigenlijk heel helder in voor het legaliseren van coke. Dus ze analyseren dan in dat Economist verhaal dat Mexicaanse gangs die kopen dus een kilo coke voor $3000 in Colombia.
Mm-hmm.
Die kilo is dan vervolgens in Centraal-Amerika tussen de $8,000 en $12,000 waard.
Ja, dat gaat drie keer over de kop.
In de Verenigde Staten $20,000.
Zeven keer.
In Europa $35,000. In China nog veel meer, $50,000. En dan in Australië, daar is ik ook echt heel duur, $100,000.
Ja.
Je ziet gewoon dat die marges die worden zo ontzettend gepusht. En mensen kunnen gewoon zo waanzinnig veel geld verdienen met dat product. Omdat het illegaal is en er gewoon totaal geen regelgeving op is.
Ja.
Dat is wat de Economist zegt. Zolang mensen hier zo ontzettend rijk van kunnen worden, gaat dit gebeuren.
Ja, ja, ik vind het ook wel mooi aan de Economist. Zij scharen zich dan ook. Even een klein zijpaadje.
Ja, leuk.
Zij scharen zich dan ook als. Zij spreken ook vanuit de Economist.
Ja.
Je hebt daar geen auteurnamen. Het is gewoon. Nee. De Economist vindt dat coke gelegaliseerd moet worden.
Nou, en ik vond het dus heel sterk dat ze er echt. Ze maken. Het is ook een economisch punt.
Ja.
Snap je? Dus zij zeggen op het moment dat hier zoveel geld mee kan worden verdiend, is het eigenlijk logisch dat hier de hele tijd mensen om worden vermoord.
Ja.
Dus laten we het legaliseren zodat dat niet meer gebeurt.
Zij staan hier ook niet alleen in. Je hebt iets dat heet de Drug Policy Alliance. Dat is een alliantie van allerlei mensen. Maar onder andere Kofi Annan zit daar ook in.
Mm-hmm.
Toch ook niet per se de minste. En zij gebruiken eigenlijk dezelfde argumenten. Maken dus ook een pleidooi voor het legaliseren van coke.
Ja.
En de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma. Die heeft oktober vorig jaar tijdens een grote internationale conferentie over allerlei soorten criminaliteit.
Mm-hmm.
In een speech dus ook gezegd, de war on drugs is mislukt.
Ja.
De enige valide mogelijkheid die we hebben om dit te bestrijden is gewoon het legaliseren van cocaïne.
Nou, en dat is, Ton Nabbe zegt dat dus ook. Die zegt, die bestrijding van de kookhandel, die kost de samenleving zo ongelooflijk veel geld. Er zijn zoveel onbedoelde neveneffecten dat hij zegt, eigenlijk is de schade van het illegaal houden is groter dan het legaliseren, ook gezondheidstechnisch. Hè? Want zolang die coke natuurlijk illegaal is, kunnen die dealers er alles mee doen. Kunnen er waspoeder doorheen gooien, whatever.
Ja.
Gebeurt niet zo vaak. Kennelijk is de coke kwaliteit best wel hoog.
Ja?
In Amsterdam, ja. Mm. Maar dat wordt natuurlijk op geen enkele manier gereguleerd of gecheckt.
Ja, als je dat dan allemaal hoort, dan ben ik best wel snel geneigd. Ik ben goed van vertrouwen van een groot deel van deze mensen. Denk ik van, zal wel wat in zitten. Als je gewoon al die research naast elkaar zet.
Ik vind het dan dus wel interessant dat onze luisteraars dus niet voor het legaliseren van coke zijn. En ook niet bereid zijn om meer te betalen.
Nee, maar dus de kennis die je van dat vraagstuk hebt.
Mm-hmm.
Vond ik in ieder geval, dan spreek ik voor mezelf.
Ja.
Toen wij hier indoken, ik wist ook al die dingen niet. Ik wist niet dat de Economist voor de legalisering van cocaïne was. Of dat Kofi Annan een drug policy alliance had.
Ik wist ook niet dat Kofi Annan voor de legalisering van coke was.
Nee, maar ook niet dat Halsema dat pleidooi heeft gemaakt. Nou, dat had ik trouwens volgens mij wel meegekregen. Ja. Maar je hebt best wel relatief weinig kennis over dat vraagstuk of zo.
Ja, maar
waar je op kunt baseren.
Maar dat, ik vond het dus wel interessant dat dus onze luisteraars aangaven dat ze niet meer willen betalen voor bijvoorbeeld een fair trade coke.
Ja.
Terwijl dat voor mij, ik bedoel, er zijn meerdere. Ik vind coke ook gewoon. Ik vind mensen niet per se leuk worden aan de coke. En als ik het voor het kiezen heb, kies ik liever voor iets anders. Maar voor mij is een hele belangrijke reden om liever geen coke te gebruiken, is ja, dat maatschappelijke neveneffect.
Ja.
En ik denk op het moment dat er dus fair trade coke zou zijn of legale coke, zou dat voor mij een reden zijn om het misschien wel weer eens te gebruiken. Of in elk geval er niet negatief tegenover te staan.
Ik denk dat die optie te irreëel voor heel veel mensen voelt.
Ja.
Dus dat je gewoon je voorstellingsvermogen kan het gewoon niet
aan.
Dat er dan een soort apotheek is waar dan hele gezellige.
Maar terwijl we hebben dat ook met marihuana.
Ja, nee, maar ik denk ook dat als je 30 jaar voor de legalisering daarvan dat ze gezegd zou hebben dat je hetzelfde.
Ik zie het helemaal eigenlijk wel voor me.
Het is een beetje hetzelfde als als je nu een foto van mensen die roken in het vliegtuig ziet.
Ja.
Dan denk je echt van holy shit.
Maar zie jij het niet voor je? Ik zie het juist heel erg voor me. Als je denkt aan die hash en wiet shop boerenjongens of zo. Weet je wel? Dat is echt zo'n chique winkel. Ja. Met zo'n hele chique bouncer altijd voor de deur.
Ja.
Dat zie ik ook wel voor met coke. Dat dan een beetje zoals een beetje zo'n Juice Brothers-achtig gevoel. Of heel clean, weet je wel. Clean en klinisch.
Misschien kunnen ze de winkels van Van Moven overnemen.
Hey, dat is een goed idee.
Maar ik zie dat eigenlijk niet voor me.
Nee.
En volgens mij komt dat ook omdat coke ook in heel veel populaire cultuur ook een beetje, om jouw woord even te gebruiken weer, gefetiseerd wordt.
Mm.
Dus in heel veel films en clips en nou ja, we hadden het net al over hefsenummer. Het wordt ook een beetje, dit is een soort van beeld van rock and roll of zo wat er omheen hangt.
Je denkt dat dat weg zou gaan als het gelegaliseerd zou worden?
Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen dat ook juist stiekem best wel interessant vinden.
Maar ja, dat coke. Nou, wat we ook zeiden van coke is ook een verbindingsmiddel omdat het niet mag.
Ja.
Dat je dat
als
denk
dat
ik
helemaal
ook,
wegvalt.
Dat het dan minder leuk wordt.
Als je dan met dat groepje drie horeca collega's stiekem naar de apotheek gaat.
Denk je?
Ja, ik weet het niet. Ik vraag me ook, want kijk, je hebt natuurlijk het pleidooi van het moet gelegaliseerd worden. En de dingen waar we het net over hadden waren met name een soort economische motieven. Dus gewoon heel zwart-wit beredeneerd van het kost gewoon veel meer dan dat het oplevert, als het ware. Als je dit echt gaat uitrollen, dat denk ik van, hoe ga je dat in God's name doen? De mensen die daar ook voor pleiten, dus bijvoorbeeld je hebt zo'n Nederlandse organisatie Fairtrade Coke. Die zien het eigenlijk een beetje voor zich als, coke wordt gelegaliseerd, de handel in coke wordt gereguleerd en uitgevoerd door een NGO die geen winstoogmerk dus heeft. Nou, dat klinkt logisch. En dan moet er een balans zijn voor beschikbaarheid, maar niet te beschikbaar.
Ja.
En daar denk ik al van, oké, wat is dat, weet je?
Ja.
Wat zijn de coffeeshops?
Beetje zoals Van Moven weer. Ja. Heel veel moeite voor doen.
Ja, wel een goede balans tussen beschikbaar, maar niet te beschikbaar.
Niet te beschikbaar, ja.
En zij zeggen dan, verkoop inderdaad via speciale apotheken à la boerenjongens. Ja. Die ook een soort voorlichting kunnen geven.
Maar ja, ik denk dus, want als je kijk, als jij een gram coke wil in Amsterdam, heb je dat binnen een half uur.
Ja, dus
zo makkelijk te krijgen.
Ja.
Dus ik denk dat.
Dus die frictie. Die moet niet.
Nou ja, ik denk dus niet van het. Als het gaat om. Wordt het dan te makkelijk te verkrijgen of zo? Het is nu toch ook al super makkelijk. Het zou eerder moeilijker worden. Er was een luisteraar die zei: de Uber Eats doet er doorgaans langer over om bij mijn huis te zijn dan de kookboer. Dus zeg maar, ik denk. Het is nu op en top efficiënt. Ik denk niet dat meer mensen. Ja, goed, dat kan. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen. En ik heb net zelf het tegenovergestelde gezegd. Maar ik kan me niet goed voorstellen dat heel veel meer mensen coke gaan gebruiken als het gelegaliseerd wordt en in een winkel te koop.
Nee.
Omdat het eigenlijk meer gedoe is.
Nee, dat kan dat denk ik dus eigenlijk ook niet. Mijn twijfel zit gewoon meer in de praktische haalbaarheid van dat uitrollen. Ook omdat het, volgens mij moet het dan sowieso een global policy zijn.
Ja.
Want je kan het niet als, je kan niet als Nederland alleen gaan zeggen tegen Colombia en Mexico. Jongens, wij moeten even een legaal lijntje nog hebben. Dus jullie moeten, wij hebben rechtstreeks contact met die boeren nodig.
Ja,
en
ja.
Kunnen jullie ons dan
wij
beschermen tegen...
Wij jullie eigenlijk. Ja,
ja, zo van, kunnen jullie dan ons militaire bescherming geven, zodat we niet overvallen worden als we die coke gaan importeren? Ja. Dat zie ik dan gewoon niet voor me. Dus dan moet je het wereldwijd tegelijk invoeren.
Ja.
Dat betekent dat Amerika ook akkoord moet gaan. Ja, die mensen
het
gaan...
is heel moeilijk voor te stellen.
Ja. Het zou wel heel vet zijn. En...
Nou ja, en wat jij zegt, van dat het dan ook minder aantrekkelijk wordt als het legaal is, is misschien ook wel goed.
Ja, ja, wellicht. Is dat, ja, dat zouden ze eigenlijk moeten onderzoeken inderdaad. Van, wordt het ook minder aantrekkelijk? Is dat niet het goede hypothese?
Dat is een leuke vervolgvraag.
Ja.
Dat gaan we nog ook even uitrollen.
Wij zijn eigenlijk mee met de argumenten voor legalisering.
Ja.
Ik ook. Toch?
Veel meer dan ik dacht.
Ja, jij was daar best wel sceptisch
over. Ja.
Ik had al een voorzetje genomen in het draaiboek om een soort statement
de
te maken
titel
dat wij voor waren. Ja.
Ja. Wat had je nou als titel? Kook moet legaal worden.
Ja,
of
zo. Zoiets. Gewoon heftig.
Kook moet gepusht worden.
Ja, ja, gewoon scherp.
Ja.
Zo, maar
op de clickbait weer.
Ja, en toch denk ik dat ik na alle research dat ik daar wel voor ben, I guess.
Ja, maar je kan het dus niet voor je zien.
Nee. Maar ja, je kan ook voor iets. Ja, je kan ook voor. Het is een hoop dan. Zo,
ja.
Weet je?
Ja, oké. Okay.
Ik hoop dat het gelegaliseerd wordt en daarmee minder wordt.
Ik vind het moeilijk nog steeds om zoiets te zeggen.
Ja?
Maar, ja.
Wat vind je er moeilijk aan?
Nou, dat je wel ziet dat coke ook wel echt levens kapot maakt. Maar ja, drank natuurlijk ook. Dat vind ik het lastige.
Juist, is het dan... Oh, je bedoelt ook qua verslavendheid.
Ja, verslaving. En dat mensen er toch ook wel hele rare keuzes door maken of zo.
Ja, ja.
Ik vind dat gewoon te heftig om zo te zeggen, denk ik. Daarom. Maar goed, dat is wat ik zei.
Ben je dan ook voor een alcoholverbod?
Ja, dat bedoel ik. Dat is het ingewikkelde. Want dat is drank net zo goed en veel meer. Omdat dat wel legaal is.
Nou, dat was nog een saillant detail. Waar ik ook best wel van schrok. Ik sprak Merik van Vibelab, de oude nachtburgemeester van Amsterdam. En hij vertelde dat in Nederland per jaar 200 mensen overlijden aan de gevolgen van drugsgebruik.
Mm.
Alle drugs bij elkaar.
Ja.
En 1600 aan alcohol. Dus 8 keer zoveel als alle drugs bij elkaar.
Maar er wordt natuurlijk wel veel meer gedronken dan dat er drugs wordt gebruikt.
Ja, maar komt dat dan niet... Ja, dat is... Gaan we nu in een soort cirkelredenering komen.
Precies. Ja, precies. Misschien ook een keer een aflevering over alcohol. Nu we er toch mee bezig zijn.
Zeker.
Laten we dat dan maar de conclusie van deze aflevering.
Binnenkort een aflevering over alcohol.
En tot die tijd. Ja, fijn weekend.
Safe sesh.